den Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 69 en daarvan de verzen 1, 4 en 5. Psalm 69, de verzen 1, 4 en 5.
Thank you.
schriftlezing van deze avond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilige evangelie van Lucas en daar van het 22e hoofdstuk vanaf vers 39. Nog vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Lucas 22 vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfbergen en volgde ook zijn discipelen. En als hij aan die plaats gekomen was, zeide hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af omtrent een steenworp en knielde neder en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen, doch niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En van hem werd gezien een engel uit den hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen. En als hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zeide tot hen, wat slaapt gij, sta op en bid opdat gij niet in verzoeking komt. En als hij nog sprak, zie daar een schare en een van de 12 die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. En Jezus zeide tot hem, Judas, verraad gij de Zoon des mensen met een kus? En die bij hem waren, ziende wat er geschieden zou, zeiden tot hem, Heere, zullen wij met het zwaard slaan? En een uit hen sloeg den dienstknecht des hoge priesters en hieuw hem zijn rechteroor af. En Jezus antwoordende en zeide, laat hen het tot hiertoe geworden, en raakte zijn oor aan en heelde hem. En Jezus zeide tot de overpriesters en de hoofdmannen des tempels en de ouderlingen die tegen hem gekomen waren, zijt gij uitgegaan met zwaarden en stokken als tegen een moordenaar? Als ik dagelijks met u was in de tempel, zo heb gij de handen tegen mij niet uitgestoken, maar dit is uw ure en de macht der duisternis. En zij grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogepriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij het vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en zij tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide, ook deze was met hem. Maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, ook gij zijt van die, maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent een uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond als hij sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren. Hoe hij hem gezegd dat eer de haan zal gekraaid hebben, zult gij mij driemaal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande weende bitterlijk. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het aangezicht en vraagden hem, zeggende, profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en de schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: Zijt gij de Christus, zeg het ons. En hij zeide tot hen: Indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. En van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: Zijt gij dan de Zoon Gods? En hij zeide tot hen: Gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: Wat hebben wij nog getuigenis voor nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, andermaal zijn we hier samengekomen om uw aangezicht te zoeken. En mocht dat zijn door u gewerkt. Want als wij hier zitten uit gewoonte of bij gelovigheid, dan is het niet uit het geloof. En al wat uit het geloof is, kan u niet behagen. O Heren, mocht gij ons toch voorwerpen maken van uw genade, omdat wij van nature alle voorwerpen des torens zijn. En met onze ongerechtigheid bevestigen we uw gerechtigheid, bevestigen we de toren over de zonde. Lieve Heere, gij zijt niet onrechtvaardig dat gij de zondaar niet zoudt straffen, want dan zoudt gij onrechtvaardig zijn. Maar gij hebt het gehele mensdom onder het oordeel besloten, opdat niemand vrijheid zou gaan, opdat de gehele wereld voor u verdoemelijk zij. Heren, daartoe hebt gij uw Zoon gegeven. Maar als we er met een wondergeloof naar kijken, of met een tijdgeloof, of met een historisch geloof, dan zullen we met dat geloof voor eeuwig vergaan. Want we kunnen alleen behouden worden door de vrijmaking des Zoons. We kunnen alleen behouden worden als we door als een goddeloze zijn gerechtvaardigd geworden. En dat alles op grond van de zoenen kruisverdiensten van onze Heer Jezus Christus. Heren, mocht gij het op deze avond nog toepassen in verloren zondagsharten. En mocht gij uw volk daarin versterken, in die enige troost, beide in leven en in sterven. We staan er van nature zo verlegen bij, of vijandig, als het gaat over het lijden van Christus, als het gaat over zijn veroordeling door het Sanhedrin. Want wij kunnen wel uit de voeten met een Jezus die in onze dagen zo alom geschilderd wordt als een die zich laat dienen en de werkende massa op sleeptouw neemt. Maar hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een rantsoen voor velen. Heren, dat we het mochten verstaan. En dat we ook deze avond door hem bediend mochten worden. Want dan vallen alle mensen weg, dan valt de prediker weg, dan vallen de luisteraars weg. En dan zien we niemand anders dan de Heer Jezus alleen. O Heere, gij die de pers alleen getreden heeft, gij mocht in ons midden zijn. Er is alle reden dat gij het niet doet. Want wij derven de heerlijkheid Gods door onze zonde. Door onze erfschuld en door onze dadelijke zonde, door geheel ons bestaan. Maar worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing die er is in Christus. Heren, mochten we het zien met de ogen des geloofs. En mochten we u schouwen, opdat we ons zalig zouden schouwen aan het Lam Gods die de zonde der wereld wegneemt en weggenomen heeft. Heere, gedenk de zieke, de bejaarde, onze oude moeder, en verheerlijk uw naam en kracht in het redden van zondaren, in het verheerlijken van u, nooit genoeg volprezen naam. Gij zijt niet naar deze wereld gekomen om deze wereld in zijn bestaan te laten. Want deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Heren, mochten we het eens zien en aanschouwen. Opdat we dat woord van de spreuken dichter zouden mogen nastamelen. Het is alles ijdelheid waarmee de mens zich vlijt. Maar die de wil van God doet, blijft tot in de eeuwigheid. Lieve heren, als we uw brood gegeten hebben, dan spreken we ook uw woord. Want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En mochten we uit dat woord bediend worden door een Heilige Geest, mochten we uw woord verklaren en niet anders dan uw woord. Al is het ook mensbeledigend, al is het ook vleesverterend, uw woord moet gepredikt worden in al zijn schakeringen. Niet daarvan afdoende, niet daaraan toevoegende. Heren, sta ons bij. Verleen uw volk genade, waar ze zich ook bevinden. De broeders in de west en de broeders in de oost. Aan het einde der aarde. O Heren, gij hebt maar één kerk. En dat is uw kerk. En daarvan zijt gij het hoofd. En gij zult die kerk behouden en onderhouden. En eeuwig gelukzalig heten. Doe het ook deze avond, lieve heren. Het is uw zaak. En daarom zult gij uw koninkrijk doen voortgaan. Uitbreiden, opdat uw huis vol wordt. Vergeef ons al onze misdaden om Jezus wil. Amen. Geliefde, we hebben uit het Lucas-evangelie datzelfde gedeelte gelezen als we u, waaruit we u deze morgen hebben gepredikt uit het Matthäus-evangelie. Dat staat er qua chronologie in een wat andere volgorde. De verloochening van Petrus gaat vooraf aan hetgeen de Heer Jezus gevraagd is door de hoge priester. Laat ik eens zeggen, ze waren de hele nacht met hem bezig. En in het Lucas-evangelie wordt ons vermeld dat toen de volgende dag aanbrak, de gehele raad samenkwam en dat hij voor de Joodse raad moest verschijnen, dus voor de kerkelijke rechtbank. En voor de toenmalige reformatorische gemeenschap, voor de toenmalige reformatorische synodeleden. Kijk, daar moet je op letten. De Oude Testament, de kerk van het Oude Testament is door God geboden en gesticht. De eerste christengemeente is door God gesticht. De kerk der reformatie is door God gesticht. En alles en al het andere wat kerk heet is door mensen gesticht. En nou op de Heere de kerk der reformatie uitgerukt. En nou zit Gods ware volk buiten de lege plaats. Dat is geen slechte plaats hoor. Want dat klinkt er in Gods woord, hè? En daar komt het maar op aan. En daar zullen we op gewogen worden. Laat ons dan tot hem uitgaan, buiten de lege plaats, zijn smaadheid dragen. Maar geliefde, als je nou je plek blijft houden in die gevestigde kerk, geloof ik niet dat je vervolgd wordt. Want de Heer Jezus is niet verdragen geworden en zijn ware volk en knechten zullen ook niet verdragen worden. Dan kom je buiten te staan. Met hem hoor, met hem. Ze hebben hem uitgeworpen. En als hij die gang niet maakt, dan mag ik nog wel eens nakijken. U zegt, maar zijn er toch nog vele van Gods volk, die zijn altijd in de kerk gebleven. Maar de kerk van vandaag, dat is een afvallige kerk geworden. En neem alle westerse kerken er maar bij. Het is allemaal mensenwerk. Democratische kerkvorm, ja, daardoor is Christus veroordeeld. Zou je dat goed onthouden, kinderen? Christus is democratisch veroordeeld. Want toen hij gezegd, en dat had hij al zoveel keren gezegd, want dat was die Caiaphas, die stelde gewoon een vraag naar de bekende weg, zijt gij de Christus Gods? En dan deed hij nog een eedzwering op, dat hij het zou zeggen. Pure godslastering. En hij beschuldigt den Heere Jezus, de Zoon van God, van godslastering. En die zei de waarheid. Nou, dat is in onze dagen nou net einde. Degene die de leugen proclameren, die worden naar de mond gesproken. En die wordt honing om de mond gesproken. Die krijgen de persruimte. Die krijgen dozen met taarten. Kijk maar naar Van der Staaij. Democratische winst. Dan krijgen ze een taart. Hè? Ja, want eigenwijs die prijzen zichzelf niet, maar hun prijzen zichzelf. Maar die de Heere prijst, die is beproefd. Maar die zichzelf prijst, onbekeerd, stik onbekeerd. Stik onbekeerd. Tante Lena zou zeggen, ze weten niet wie God is. Nee, precies. Komt openbaar hoor. Het komt openbaar aan welke zijde je staat. Daar hoef je nog geen eens zo'n dik onderzoek naar te doen. Een mens openbaart zichzelf. Uw spraak maakt u openbaar. Uw vrienden maken u openbaar. Want dat zegt het spreekwoord, zeg maar. Wie uw vrienden zijn, dan zal ik zeggen wie gij zijt. Ik werd pas nog bepaald bij dat spreekwoord. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Nou, daar kan je het ook allemaal aan toetsen, want dat is zowel maatschappelijk waar als geestelijk waar. De discipelen werden uitgezonden om het woord, om zijn woord te preken. Niet om dat woord aan te passen zoals de SGP constant doet en die hoofdacteur van het RD constant doen. Nee, nee. U zegt, waarom bent u nou gebrand op die twee partijen? Omdat ze zich uitgeven onder een reformatorische vlag. Die zullen met dubbele slagen geslagen worden. De wereld wordt niet zo gestraft als je opereert onder een christelijke vlag tegen Christus. Want het is allemaal gericht tegen de Heer en zijn gezalven. Dat komt openbaar doordat ze het woord aanpassen, democratisch notabene. Want ze gaan helemaal uit van de kerkelijke opinie, van de algemene opinie. Je moet het maar lezen. En als je het niet leest, dan ben je zo dom als een koe. Dan heb je geen geestelijk verstand. Van nature zijn we zo dom als een koe, want we hebben ons verstand verloren in het paradijs. Dus pretendeer me niks, want dat intellect van de mens, dat stelt gewoon niks voor. Hoe intellecter, hoe dwazer. Daarom is het ook bekend, geliefde, dat de intellectuele wereld soms grenst aan de krankzinnigheid. Kijk, Agrippa zei tegen Paulus, de grote geleerdheid brengt u tot razernij. Nou, dat is op zich een hele ware uitspraak. Want dat zie je in onze dagen, zie je dat voor je ogen voltrekken. De grote geleerdheid brengt de mens tot razernij. Dat was ten aanzien van Paulus. Sloeg die de spijker mis. Maar die uitspraak is volledig, het is nog bijbels ook. Want de Heere zegt, ik zal de wijsheid der wijzen doen vergaan. Waar is de schriftgeleerde? Waar is de wetgeleerde van deze eeuw? Heeft God al die geleerdheid niet dwaas gemaakt? Hij zal de wijsheid der wijzen doen vergaan en het verstand der verstandigen zal hij teniet maken. God duldt geen menselijk intellect. Nee, dat is geen geldige munt. Daar kom je niet voor in aanmerking tegenwoordig, omdat door die kerkelijke democratie, dan kijken ze nog een beetje, kijk maar in de SGP, professor, dokter, ingenieur, meester, en God lacht erom. Want weet je wie hij verkiest? Weet je wie God verkiest? Het onedele, het verachten, hetgeen niets is. Daar gaat God mee pronken. Omdat ze in Christus bevorderd worden, tot die hoogste rang, niet de rang, maar tot dat hoogste adeldom in Christus. Die zijn van God geleerd. En als je van God geleerd mag zijn, geliefde, dan kan je heel de wereld verslaan. Want die kennis des geloofs, die kennis, Gods volk is de goddelijke natuur deelachtig, dat is de inwoning van de Heilige Geest. Dat gaat alle kennis te boven. En wat zie je nou in het kerkelijke leven? Het menselijke intellect neemt het voorgestoelte in de synagoge. Nou, dat is begin van tent. Dat is het einde al. En door heel die kerken, democratische kerkpolitiek, daar gebeurt maar één ding in de kerken. Christus wordt opnieuw gekruisigd. Er komt de synode bijeen. En alles
wat op het scherpst van de snede daar nog gezegd wordt in onze dagen, al was het maar één uitspraak, daar openen zich al de holen, hè, van de refo-duivels en die vallen er als aasvieren op. Ik heb al gezegd, de mens bewijst zichzelf, de kerken bewijzen zelf dat het niet meer uit het geloof is. Dat het niet meer door de Heilige Geest geschiet. He, want ze staan aan dezelfde kant als die hoge raad, als die schriftgeleerden en als die ouderlingen die vals getuigenis zochten tegen de Heer Jezus. Daar staat heel de westerse kerk aan die kant. Enkelingen uitgezonderd die nog in die grote hoop te vinden zijn, die daar trachten weerstand te bieden, maar ook die zijn vaak als aardeflessen gelijk. Waarom? Omdat ze Gods gebod niet opvolgen. Gaat uit mijn volk. Want dat geldt de westerse kerk, hoor. Je moet echt niet meer denken dat God hem die kerken geeft. Want hij zegt, ik heb ze niet gesticht. Nee. Hij heeft die kerk de reformatie uitgerukt. Wat ik gebouwd heb, breek ik af. Wat ik geplant heb, breek ik uit. Zelfs de ganse land. Wij hebben God het hoogst misdaan. Dat wordt niet meer gekend. Want anders zou de Heer nog wonderen doen. In de tijd van de Spaanse oorlog, toen verwekte de Heere predikers, dat waren geen patoffelhelden, dat waren hagenpredikers. Soms hadden ze het pistool tussen de gordel. Ja, u zegt die het zwaard opheffen, nee, dat was oorlogstijd. Dat was oorlogstijd. En als ze de preek begonnen, dan deden ze een schot in de lucht, omdat ze de aandacht hadden. En wat is het nou allemaal geworden, mensen? Geloof jij het van mij, dan geloof ik het van jou. Hele grote patoffelheldenbeweging. En er wordt geen woord meer in het openbaar gezegd. Want hè? Wat de Hoge Raad zegt met kleine letters. Hè? Vanwege de SGP. Hè? Dan rennen ze eerst naar het Eurobabelhof. Vangen ze daar bakzeil. Hebben ze bakzeil gevangen. Dan zeggen ze ineens dat je uitspraak van de Hoge Raad is rechtsgeldig. Weet je wat ze ook zouden zeggen? Wat de Hoge Raad, de kerkelijke Hoge Raad besluit is ook rechtsgeldig. Al is het tegen Christus en zijn gezalfde, alles wat uit officiële monden komt, dat wordt in de krant gezet. En de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Dat zie je op maatschappelijk gebied. Heel die Bilderbergere MSN, ja, onder die vlag opereert ook de reformatorische media. En ze publiceren alles wat hen van hogerhand gedicteerd wordt. Staat allemaal onder censuur. Vrije meningsuiting bestaat niet. Laat staan dat de christenen nog mogen getuigen op grond van Gods woord, vanuit het geloof, het getuigenis des Heilige Geestes. Mensen, het wordt niet meer verdragen. En als hij verdragen wordt, dan mag je eigen nog wel eens nakijken. Leen Potappel was een geziene man. Dat hij de Heere vreesde, dat geloof ik zeker. Geloof ik absoluut. Maar weet je wat er gebeurde? God geeft zijn eer niet aan gesneden beelden. De Heere gaf een watervloed, 1953. Alleen Potappel werd uit zijn huis gesmeten. Weet je hoe het gebeurd is? Het huis werd opgelicht. Alleen Potappel werd door de stroom meegevoerd. Ja. Want als hij een sterfbed had gehad, dan had half Nederland, want toen was er nog veel volk van God, die had hem bezocht. Hè? Maar dat dulde Gods glorie niet. Mensen, weet je nog wel hoe God werkt? Weet je het nog wel? Kinderen, lees de kerkgeschiedenis. Dan kom je erachter hoe God werkt. Maar lees vooral Gods woord. Want daarin, deze zijn het, zegt Christus, die van mij getuigen. Maar je moet er maar goed op rekenen, geliefde. Als ze nou je een kroon proberen op te zetten, dan wordt het heel gevaarlijk. Dan wordt het heel gevaarlijk. Dat duldt de Heer niet. Dat een mens is trouwens geen eer waardig. Maar als dominees verafgoot worden, en dat gaat en dat blijft zo voortgaan, dan zijn het geen knechten van God. Dan zei zijn dominee, jegens een gestorven ouderling, deze man die had geen vijand. Ik zeg, nou, dan zal het wel geen kind van God geweest zijn. Ik zeg, dat bestaat niet. Ik zeg, want Gods volk die heeft altijd vele tegenstanders, altijd vijanden van binnen en van buiten. Ik zeg, dat was een hele rechtzinnige dominee. Die zegt, nou, deze ouderling, die werd door iedereen geliefd. Ik zeg, oh. Ik zeg, dat klopt niet met Gods woord. Want de Heer Jezus zegt, gij zult van alle gehaat worden. Ik zeg, dus hier is iets mis. Nou, dat is nou wat ze er in onze dagen van maken. He? Een SGP-voorzitter uit Stappos, die kreeg een ongeluk. En die stierf. En heel Staphorst, door heel Staphorst was die geliefd. Nou, dat klopt toch iets niet? Dat klopt toch gewoon iets niet? Want dan zullen je vijanden toch wel juichen, denk ik. Maar als je geen vijanden hebt, ja. Maar dan ben je geen kind van God. Dat zegt Gods woord, want gij zult van allen gehaat worden. En bij Christus waren ze willens en wetens uit op zijn dood. Op zijn ondergang. Gods volk leeft hier op vijandig grondgebied. En ze hebben het altijd op je ondergang gemunt. Altijd. Als de Heer zijn kerk bouwt, dan bouwt de duivel zijn kapel ernaast. De duivel is altijd. Je moet echt met die reformatorische godsdienst, daar heb je heel veel moeite mee. Daar heb je echt geen moeite mee. Die mag conferenties houden, die mag vergaderen, die mag kranten vullen, die mag bladen uitgeven. Komt nooit geen mens op af. Komt nooit geen tegenstand op, laat ik het zo zeggen. Die hebt de duivel al. Vat je dat? Maar als je nou, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, als dat nou geestelijk waar wordt, als dat nou geestelijk waar geworden is in je leven, kun je er niet over zwijgen. Want dan ga je de grote werken Gods vertellen. Dat was ons scheppingsdoel, om de grote werken Gods te vertellen. En dat hebben we overboord gegooid, moed en vrijwillig. Maar in Christus worden we in dat beeld Gods hersteld. Dat is Christus zelf, want hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Dat beeld Gods is niet geschonden. Nee. Wij worden in dat beeld hersteld. Het beeld Gods wordt niet in de mens hersteld met de wedergeboorte. Nee. Wij worden in dat beeld Gods hersteld. In Christus ben je in dat goddelijke beeld. Dan beantwoord je weer aan het scheppingsdoel. Dan beantwoordt de mens weer. En dat is dus geen stilzwijgende godsdienst. Nee. Nee, dat kent een kind nog wel wat. Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt. Nou, dat gaat absoluut. Als hij mag gegeten hebben van het levende brood waarvan Christus zelf gepredikt heeft. Ik ben het brood des levens. Al wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, zal nimmer meer hongeren, zal nimmer meer dorsten. En als dat gebeurd is in je leven, geliefde. En als, want dat is niet een eenmaal. Ja, het moet voor de eerste keer moet het gebeuren. Tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking. Maar dat is ook een doorgaande zaak. In de onderhouding. God is ook een onderhouding van de schepper. Hij is ook een onderhouder van de herschepping. En als hij mag eten. Gun leven aan mijn ziel, zegt de psalmist. Dan loof mijn mond. Gods volk zit altijd om voedsel verlegen. Je kende soms 40 dagen tegen met Elia, toen die daar onder de jeneverboom door de engel was gevoed, met een paar koeken en water. Dan kon hij de 40 dagen tegen, maar dan is het erop. Zo genoten, zo weer toegesloten. En als je nou altijd maar zonder die goddelijke interventie, zonder die goddelijke begenadiging, zonder die goddelijke onderhouding kan. En je kan alleen leven van de objectiviteit van het woord. Je eigen wijsmakende, dat je ook de zaken bezit. Dan moet je naar zo'n plastic plant kijken. Dan ben je zo'n plastic plant gelijk. Nou, je kunt in de winkel van die plastic bloemen kopen. Die zijn nog mooier als de echte. Die zijn mooier als de echte. Maar heb je wel eens een plastic roos gekocht, kinderen? Die roos die klapt nooit in. Als het nacht wordt, een echte roos klapt in. En de ochtends dan zien we weer open gaan. Daar zit beweging in. Nou, zo is het ook met de kinderen Gods. Daar zit beweging in. Die bewegen zichzelf niet. Die worden door de bediening van Christus en door zijn geest bewogen, gedreven, geleid, onderwezen. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Ziet hier het Lam Gods. Dat in het huis van Caiaphas werd veroordeeld ten dode. In uw plaats, in mijn plaats, als we kinderen Gods geheten zijn, geliefden, dan is dit het brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. En voor dat brood, om dat brood te eten, geliefden, moet je bukken. Dan kom je plat op de grond voor God terecht. Ik mocht er vandaag nog iets, vanmiddag nog iets van smaken. En zie, ik ben met jullie de alle de dagen. Als de Heer dat niet zou herhalen, Oh, maar ik heb niet zo'n groot geloof.
Nee, absoluut niet. Ik ben maar een zwak gelovige. Zo'n
rokend vlaswikkie, hè?
Ja.
Zo'n gekreukt rietje. Stelt niks voor. Kun je zo plat trappen. Maar de Heere zorgt ervoor dat de rokende vlaswiek niet zal worden uitgeblust. En dat gekreukte riet zal die niet verbreken. Daar staat de Heere voor in. En dan zegt Paulus, als ik zwak ben, was ook zo'n gekreukt rietje. Luther trouwens ook. Maar ook zo'n gekreukt rietje. Hm? Als ik zwak ben, dan ben ik machtig. En als ze door Christus bediend worden, dan kunnen hemel en aarde bewogen worden door het woord wat ze spreken. En dat woord, geliefde, als het over de separerende prediking gaat, om het kostelijke van het snode te onderscheiden, dan zijn het zonen des donders. Boanerges. Kijk, daar hebben we nou gebrek aan. Nou zeg ik net, dat ben ik niet van mezelf. Hoor. Nee. Maar als de Heer je daartoe verwaardigt, dan ben je het. Ook al ben je zo zwak als een riet. Dan zeggen de mensen, hè, dan kijken de mensen naar je, die zouden zo op je spoegen. Nou, zeg dan maar dankjewel. Maar als ze worden aangegord met kracht uit de hoge. Christus in het huis van Caiaphas. Als Simson in het huis van David. Daar was Simson een kostelijk type van Christus in het huis van David. En ze begonnen met hem te bespelen. Simson moest spelen. Nou, zo moest Christus hier spelen. Ze zijn de hele nacht met hem bezig geweest. De reformatorische maffia. En ze deden hem een blinddoek voor. En ze sloegen hem in het gezicht. En ze spuwden hem in het gezicht. En ze zeiden, profeteer, wie u geslagen heeft. Nou, de Heere wist dat al lang. De Heere wist het, want hij keek dwars door die blinddoek heen. En dan zal ik je nog eens wat vertellen, gemeente. De Heere weet van eeuwigheid wat je van plan bent om te doen. Welke geest daar je mee bezet bent. En of je er nou maar mee bezig bent om Gods getuigen belachelijk te maken. Op welke manier ook. God die weegt elke milligram van je oogmerken. Het is hem op het allervolmaakst bekend. En daar staat Christus borg voor. Hier de borg. De borg en zaligmaker van zijn kerk. Die kijkt hier dwars door die blinddoek heen. En die ziet ook onze aanvallers. Ook degene die ons aanvallen. Daar weet hij naam van, voornaam van, adres van, woonplaats van, geboortedatum van. En hij wist van eeuwigheid op de seconde af wanneer die zou geboren worden. Hoe ze op zouden groeien. Aan welke kant ze zouden strijden en hoe ze zouden sterven. Dat wist deze Christus, dat weet deze Christus, die hier geblinddoekt is, aan wie gevraagd werd, wie is het, profeteer, wie geslagen heeft. Dat weet hij niet alleen, dat wist hij niet alleen van degene die hem toen sloegen, maar dat weet hij ook van degene die nu Christus kruisigen in zijn volk. Dat weet hij op het allervolmaakst. Een mens is zo dom als de duivel. Dan denkt hij dat hij nog, hè, je ziet het ook, hè, want tegenwoordig kun je allerlei lastenpraat anoniem publiceren. Je kun je eigenlijk helemaal met anonieme accounts, Twitter-accounts en Facebook en noem al die hellebewegingen maar op. Maar als dat nou je werk is, dan moet je toch waarschuwen. En of hij dat aantrekt of niet, of hij daarmee spot, want er wordt, ik weet het, je hoeft dat mij echt niet te vertellen hoor. Er wordt net zo mij gespot als ze toen met Christus spotten. Toen probeerden ze Christus zijn gezicht te ontnemen. Nou ja, dat is natuurlijk gewoon al een belachelijke poging, hè, om de zoon des mensen van zijn alwetendheid te beroven. Dat is toch een belachelijke poging, mensen. Dan ben je toch, heb je dan toch niet in de gaten dat je van top tot teen zwanger bent van de duivel. Ze hebben zijn ganse omwandeling op aarde hebben ze gepoogd. Hè, om hem op zijn woorden te vangen. Nou, dat is nog geen seconde veranderd. Dat is altijd zo gebleven. En dan denkt die mens, die denkt daarmee bezig te zijn, hè, dat hij nog verborgen kan blijven. Nou, God weet al lang wie je bent. Ik hoef het niet te weten, want de Heere weet het alles. De Heere weet het allemaal. Hè? En dan zou ik nog, als jij gedaan om een schuldig maakt, maak jij hem maar bekend, want het is al bekend, het is in Gods raad al bekend. Dus jij eigen verborgen houden, dat helpt niet, want al ben ik mijn deel, de Heer is daar. Hij zal ze als met een visangel ophalen. Hij maakt ze openbaar. Of in de tijd, of op de grote dag des gerichts, maar dan is het te laat.
Ja, als hij nou in Christus gerechtvaardigd mag zijn, dan begrijp je niet dat er zoveel mensen tegen hem zijn. Dat snap je niet. Nee, het is ook geen begripsleer, maar... Maar geliefde, dan moet je toch je afkomst niet vergeten, want we zijn alle vijanden van God gesteld. De hele wereld voor God verdoemelijk. Er is geen onderscheid. Maar, nochtans, als je de Heere mag kennen, waarlijk mag kennen, dan vat je niet dat die godsdienstige massa zo basters vijandig blijft. Daar kan je verstand niet meer bij, omdat je geheilig verstand hebt gekregen, omdat je een nieuw hart hebt gekregen. En dan ga je denken, want dat geloof ziet zoals God het ziet. Naar de mate des geloofs natuurlijk. Het geloof is niet almachtig, God is almachtig. Het geloof is in zekere zin almachtig als de Heere zegt, u geschiede naar uw geloof. Maar dat is altijd, daar is het geloof niet van de oorsprong en de oorzaak, daar is God almachtig van de oorsprong en de oorzaak. Door de Heilige Geest zet hij het geloof in beweging en houdt hij het in beweging, maar hij kan je ook wel eens maanden als een waardeloze hark in de hoek zetten. Zo kan Petrus openbaar met zijn verlogening. Die dacht nog heel wat in de melk te brokkelen. Die had ook zijn soort, die had zijn eigen ook een soort, ja, zo'n discipelenrang toegedacht, wellicht. Niet dat Petrus nou daarin die andere discipelen te boven ging. Nee. Want hij, voordat de Heere Jezus zijn discipelen daarin onderwees, dat hij veroordeeld en gedood zou worden, dan zegt Petrus, het zal u geenszins geschieden. En dan moet je maar nakijken, desgelijk zei het ook de anderen. Petrus was vaak een spreekbuis van de andere, van alle discipelen, desgelijk zeiden ook de anderen. Hij was vaak Haantje de voorste, het eerste woord. Maar Petrus was daarin niet, slechter als de anderen. Absoluut niet. Als je dat denkt, dat Johannes het er beter hebt afgebracht als Petrus, dan maak je wel een fatale vergissing. En diezelfde Johannes, die apostel de liefde, die wordt ook genoemd een Boanerges, een zoon des donders. Dat zit niet in de krachtkrijgerschappen. Dat zit hem in dat ze de volle raad God spreken. Gods woord is als een hamer die de steenrots te morzel slaat. En als dat niet gebeurt in de prediking, geliefde, dan komt God niet als een heer. Maar het is maar alles horizontalisme, mensverheerlijking, zoete lieve Gerritje. Maar dat is niet de prediking van Christus. Ik heb u al eens meer gezegd, ik heb nog nooit een dominee horen prediken over de tempelreiniging. Want ja, van die Christus, daar staat, ja, een vroom mens staat daar verlegen bij. En als hij de prediking daarop gaat richten, dat het de vrome godsdienst betreft, dan barsten ze uit in vijandschap. Net als dat Sanhedrin, toen Stefanus daar in heilige toren, dat weten ze ook niet meer wat dat is. Daar moeten ze niks van hebben in onze dagen. Men zoekt de dialoog. Weg dialoog. Wij hebben te preken, zegt Luther, al zou de hemel en aarde uit hun voegen raken. Amen. Nou, dan ben ik eigenlijk al klaar. Maar het woord gaat verder, het woord gaat altijd verder. En als ze de Heere Jezus, als ze gezocht hebben om valse getuigen tegen hem op te zetten, en als de vele getuigen daaraan daar toegekomen waren, het was een hele oploop van getuigen. En ze konden die niet vinden, heb ik u vanmorgen gepreekt. Toen vonden ze er twee getuigen. Ten laatste kwamen er twee binnen en die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel gods afbreken en in 3 dagen dezelfde opbouwen. En dat vatten ze letterlijk op, biblicistisch. De biblicistische lastenpraat, die is in onze dagen ook springlevend. Men wil de Bijbel verstaan op eigen manier. Dat kom je nou overal, in elke westerse kerk kom je dat tegen. In de kerk van Milan, in de gereformeerde gemeente, in de christelijk gereformeerde, in de hersteld hervormde. Men heeft allemaal een Bijbel die ze zelf denken te kunnen verstaan. En die ze ook zo uitleggen. En daarin, ja, als de Statenvertaling, dan gooien ze het op moeilijke woorden, dat kan de jeugd niet meer verstaan. Nee, ze verstaan het zelf niet. En dan moeten ze zo'n stripbijbel ontwikkelen. Nou goed.
He, daaruit. En dat is een bewijs van de algehele afval, van de algehele secularisatie die zich in onze dagen in het kwadraat afspeelt. Dominees vrezen God niet meer. Hoe durf je dat te zeggen? Omdat God dat bewijst. Omdat het woord dat bewijst. Omdat dat woord dat ons predikt. En de overpriesters en de ouderlingen en de gehele grote raad zochten valse getuigen tegen Jezus. Dat is nog niks veranderd, geliefde. En als je nou van de Heer Jezus bent, dan kan je hem wel verloochenen, maar dat kan niet zo blijven. Daar kan je niet in blijven. Petrus bleef daar niet in. Ben je wijzer? Dat was maar, laat ik het eens zeggen, een momentopname. Hij zei het wel 3 keer achter elkaar. Maar toen hij daar stond te vloeken en te eetzweren, toen draaide de Heer Jezus hem om. En die ogen die spraken, Petrus, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Dus hij kon er niet in blijven. Toen ging Petrus verloren. Toen ging die zalig verloren. Want naar buiten, kijk, daar heb je het. Laat ons dan uitgaan tot hem, buiten de lege plaats. Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk. Maar daar kan je niet in blijven. Je kan niet aan de verkeerde kant blijven staan. Hoor. Je kan er een ogenblik in vallen zoals Petrus. Dat had hij van tevoren van zichzelf nooit gedacht. Nooit gedacht. Kijk, dan ontbreekt het nog een zelfkennis. Als gij eens bekeerd zult zijn, had de Heer Jezus tot Petrus gezegd. Hè? En die ogen die toen de Heer Jezus zich omdraaide naar Petrus, toen werd er bevestigd wat Christus tot hem gezegd had. Als gij eens bekeerd zult zijn, zo versterk u, broeders. Maar toen ging er een onbekeerde Petrus naar buiten. Zijn er nog onbekeerde, bekeerde in ons midden? Want bekeerde mensen hebben zat. Bekeerde mensen hebben zat, daar heb je geen gebrek aan. Maar een onbekeerde mens, die nou werkelijk onbekeerd, ja, nou bedoel ik niet naar de staat hoor, maar ik het tegen Gods volk. Want als Christus je bekering geworden is, hè, Petrus zakte door de planken vloer voor zijn bekering, daar in die zaal van Caïphas, en toen werd Christus zijn bekering. Nou, meer heb je ook niet nodig. Meer heb je ook niet nodig. Want dat is meer dan genoeg. Toen zag hij opnieuw dat lamme Gods, staande in zijn plaats. Staande als geslacht. Hè?
Ja.
En daar hebben onze... daar hebben alle... Bijbelheiligen van getuigd. En dat is al door de profeet Jesaja geprofeteerd. Want toen die in zijn gezicht gespogen werd, dat was de vervulling van de schrift. Ik geef mijn rug degene die mij slaan. En mijn wangen degene die mij het haar uitplukken. En mijn aangezicht verberg ik niet voor smaadheden en speeksel.
Ja.
En toen werd hem gevraagd, toen die biblicistische getuigen valse getuigenis aflegden, hè, dat hij de tempel zou afbreken in 3 dagen en wederom opbouwen. Hè, dat bedoelde hij bij zijn lichaam natuurlijk, dat was geestelijk bedoeld. Hun vatten dat letterlijk op en dan konden ze dat aanwenden als heiligheidsgrens. Verstaat het? Versta je het of versta je het niet?
Ja.
Maar de Heer Jezus zweeg stil, want als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Doch hij deed zijn mond niet open, als een lam werd hij ter slachting geleid, en als een schaap dat stom is voor het aangezicht zijner scheerders, al zo deed hij zijn mond niet open. En hij had alle recht om het te doen. Hij had alle recht om het te doen. De Heer Jezus, die zei in Gethsemane al, we hebben het opgelezen. Ik heb maar te spreken. En er zullen 12 legioenen engelen zullen om me heen staan. En gij zult niets tegen mij vermogen. Maar de Heer Jezus heeft daar geen gebruik van gemaakt, want hij moest die beker, die beker van de goddelijke toren, moest hij tot de laatste druppel leiden. En dat heeft hij vrijwillig gedaan. Dat heeft hij met al de liefde van zijn hart gedaan. Ten eerste de liefde tot zijn vader. En ten tweede de liefde tot verloren zondaren. Om zijn volk, om de gegevenen des vaders, vrij te spreken van schuld en straf. Daartoe moest Christus veroordeeld worden. Tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. En ik heb u al gezegd, hoe is Christus veroordeeld geworden? Door de democratische politiek. Want Caiaphas had wel gezegd, nou, we hebben zijn godslastering gehoord. wat voor getuigenis hebben we nog voor nodig, zei hij. We hebben het hem zelf horen zeggen. We hebben het zelf uit zijn mond gehoord. Dat was niet een geloofsgetuigenis in Christus, nee, dat was een vijandig getuigenis, hè, om hem willens en wetens veroordeeld te krijgen. Maar dan keert Caiaphas zich om naar de Hoge Raad, ziet u ze zitten daar op die tribune, al die ouderlingen, al die schriftgeleerden, die hele reformatorische synode, die zit daar in de banken, en dan richt Caiaphas zich tot hen, en dan vraagt hij, wat dunkt u lieden? Kijk, daar heb je nou de reformatorische kerkelijke publieke opinie. Caiaphas, die was erop uit om heel die kerkelijke publieke opinie achter zich te krijgen. Nou, daar heb je nou het werk van de duivel. He? Daar heb je nou de democratie. De meeste stemmen gelden. Want als de Romeinse rechtspraak gevraagd had, ja, maar wie hebt die beschuldiging geuit? En als daar alleen de naam Caiaphas genoemd zou worden. Ja, één beschuldiger is niet genoeg. He? Maar dat werd genoteerd door de griffier die daar gezeten heeft. Die heb het voltallige besluit van de toenmalige kerkelijke synode vastgelegd. En dat is ook aan de Romeinse rechtbank overhandigd. Ze waren eenstemmig in de veroordeling dat Christus, hij is des doods schuldig. Dat eenstemmig om Christus aan de doodstraf over te geven. Maar geliefde, dat alles moest geschieden. Ja, ja. Maar wee de mens die daar in die banken gezeten. Wee de mens, Judas moest hem verraden, jazeker. Anders zouden de schriften niet vervuld zijn geworden. Maar wee de mens. Aan welke kant zit je nou? Zit je nou aan de kant van degene die gevraagd werden, wat dunkt u lieden? Ga je daar ook op in? Ben je erop uit, een mens is er van nature op uit, om te geloven wat de massa gelooft. Om te zeggen wat de massa zegt, want wiens brood men eet, diens woord men spreekt. Dat heeft twee kanten. Dat hebben negatieve kanten en dat hebben positieve kant. Dat hebben vleeselijke kant en dat hebben geestelijke kant. Je kan het op twee manieren, gaat dat zijn gelding doen. Wiens brood eet je? Eet je nog het zondebrood, wat de duivel je dagelijks opdient en wat je vlees aangenaam vindt? Zeg het eens. Komt er eens mee voor de dag. Wie slecht is, keren zich herwaarts. Als hij van die ontdekking vermoeid en belast ben geworden, dan roept nog die Christus, komt herwaarts tot mij. Alle die vermoeid en belast worden, zijn. Je wordt ermee belast en je blijft ermee belast, totdat de Heer je ervan verlost. En als je jezelf ervan verlossen kan, dan is het geen echte belasting geweest. Dan is het geen echte ontdekking geweest. Nee. Maar kijk, ik zie wel bij vele mensen. Ik heb vele mensen in de ellende gezien. Ik heb vele mensen in de benauwdheid gezien. Maar het is weer overgegaan. Dat zijn de gevaarlijkste benauwdheden, wist je dat? Als de benauwdheid niet uitwerkt naar de verlossing des zoons, dan zijn het hele gevaarlijke benauwdheden. Conscientieknepen gaan weer over. Er is ellendekennis wat weer overgaat. Daarom, die ellendekennis, dat heeft niks met de zaligheid te maken. Het is ook geen voorbereiding tot de wedergeboorte. Het gaat er noodzakelijkerwijs aan vooraf. En de Heere weet van eeuwigheid wie die daaruit trekt. Jazeker. Maar het is de ellendekennis, het stuk der ellende, is geen instap tot de wedergeboorte. Als hij dat meent, dan leer je een valse leer. Er is geen voorbereiding voor de wedergeboorte. Nee. Er is wel een voorafgaand werk, hè, waardoor Gods volk uiteindelijk door de enge poort getrokken worden. Ja, dat is nou de vrijmacht Gods. Vrijmacht Gods. Het is geen borduurwerk waar je op voort kan borduren. Nee, absoluut niet. Hoor. Absoluut niet. Dan moet je aan gedood worden. Paulus zegt, ik ben door de wet der wet gestorven. Kijk, toen werd hij ook als een ellendekennis gedood. Toen werd hij ook als een ellendekennis gedood. Want als de spiegel der wet, als de wet zodanig op bezoek komt, dat hij niet alleen het vonnis uitspreekt, maar dat vonnis ook uitvoert, dat die zondelast zo groot wordt. Paulus zegt, en ik ben gestorven. Ziet u? Dan ben je ook aan je ellendekennis gedood. En als je nou aan het einde van de wet, hier staat het einde van de wet, in de zaal van Caiaphas staat het einde van de wet. En dat einde van de wet zweeg in zijn liefde voor zijn volk. Zweeg in zijn liefde. Ik zal zwijgen in mijn liefde. Daar heb je nou dat goddelijke zwijgen in Christus. En want toen de Heer Jezus naar Petrus keek, zweeg hij in zijn liefde. En degene die dat mogen verstaan en kennen, die weten het. Maar heel die hoge raad, die stond daar buiten. Die verstonden niet de dingen die des geestes Gods zijn. Je kan ouderling zijn, je kan 60 jaar ouderling zijn, en toch niks verstaan van de dingen die des geestes Gods zijn. Meestal is dat zo. Meestal is dat zo. Er zijn amper godvrezende ouderlingen. Hoe durf je dat te zeggen? Anders zou het openbaar komen. Anders zouden ze in de bressen staan. Bij die spotreders die van der Staaij houdt. Dat gaat me niet om die persoon van der Staaij. De Heer weet dat ik niet lieg. En dan zou hij in de bressen gestaan bij al die propaganda, die reformatorische propaganda, waarmee het volk misleid wordt. Dan zou hij in de bressen gestaan. En er staat niemand in de bressen. Er wordt geen dominee veroordeeld. Er wordt geen dominee vervolgd. Klopt, hier klopt iets niet. Christus is ten dode toe vervolgd geworden. Ieden dito zijn apostelen. Nou sterven ze allemaal niet de vervolgdood, om het zomaar eens te zeggen. Nee, maar ze zullen allemaal wel vervolgd worden. Wel gehaat worden, wel gesmaad worden. Wel veracht worden. En door sommigen geliefd worden. Degene die God vrezen, het leven kan het leven niet twisten. En als dat wel het geval is, geliefde, dan is er toch sprake van leven en dood. Maar niet van leven en leven. Het leven kan met het leven niet twisten. Want het leven zit niet woorden te wegen, het leven weegt de zaken. En wie Christus mag leren kennen in die weegschaal Gods als tegenwicht, waardoor die weegschaal Gods in Christus doorsloeg tot rechtvaardigmaking, die zal daar nooit meer over twisten. Bij degene die dat ook mogen kennen. Maar wat is het in onze dagen? Er is veel twist in de stad. En de Heer heeft tegen Paulus gezegd, ten aanzien van het godsdienstige centrum Jeruzalem, Paulus, ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis niet aannemen. Dat geldt ten volle voor de kerk van vandaag. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Wat zit je nog te vissen in die dode refozee? Ja, maar de Heere zal toch nog aan zijn verbond gaan gedenken. Nou, als het gebeurt, doet de Heere dat. Daar kan geen menselijke vinger iets in bewegen. Of iets in bewerken. Nee. Als dat dorre dal van doodsbeenderen, dat doodsbeenderen dal, waar Ezechiël een gezicht in krijgt, als dat tot leven, dan zegt de Heere, zullen deze beenderen levend worden? Dan zegt Ezechiël, Heere, Heere, gij weet het. En als het gebeurt, gij doet het. En dan wordt Ezechiël ervoor gebruikt, als middel. Hè, dan moet hij tegen die dorre doodsbeenderen profeteren. Profeteer. En dan komt elk been tot zijn been. Komt er veel beweging in die vallei. En dat noemen ze tegenwoordig al wedergeboorte. Zo word je nou bedrogen. Zo word je nou levendig bedrogen. Ik heb eens tegenover een dominee gezeten in zijn pastorie. En moest erom lachen. Want hij had zijn stoel en zijn bureau had hij op een verhoging. En als hij dan voor die dominee zat, dan zat je puur in de laagte. Nou, daar geef ik niet om. Want Christus is ter helle nedergedaald. Dus dan kunnen wij wel op zo'n verlaging. Hè? Niet op de tribune. De plaats van Gods volk is niet op de tribune. Hè? Ja. Altijd achteraan. Als nou genade verheerlijkt wordt, dan zet je je eigen achteraan. Hè? Net als die tollenaar in de tempel. Hè? Die hoefde zo nodig niet aan dat altaar te lopen. Dat dorst hij genezen. Want hij had er een goede overtuiging van. Dan vaar ik levend ter helle. Hij dorst amper over die drempel te stappen. Maar als nou genade verheerlijkt wordt in je leven, geliefde, dan word je een vloermatje. Dan word je een vloermatje. Dan ga je die Christus verstaan hè, waarvan geprofeteerd is in Jesaja 53, Jesaja 50 en noem maar op. Psalm 22. Door heel Gods woord heen. Hè, dan ga je zijn voetstappen drukken. Hè, niet als een prins, maar als alle afschrapsel. Ja, u zegt, daar heb ik geen zin in. Ja, dat dacht ik wel. Dat kan ik nog begrijpen ook. Hè? Maar weet je, wanneer je nou eten en drinken mag van dat levende brood, als hij achter hem aankomt. Hè? Want dan keert hij zich wel eens om. En dan gaat hij dat brood voor je aangezicht breken, net als bij de Emmausgangers. En toen zagen ze met wie ze van doen hadden. Want toen kwam dat leven aan de ziel openbaar. Hè? Toen werd dat leven, toen werd die wedergeboren. Want dat waren wedergeboren mensen. Dat waren wedergeboren discipelen. Maar ze liepen midden in de dood. Ja, precies, daar heb je nou Gods volk. Daar heb je nou het leven Gods. Hè? Dat leven wordt altijd in de dood weer geopenbaard. Ook na ontvangen van genade. En als de Heer Jezus zich nou omdraait en inkeert tot de ziel. Als die nou van vrede gaat spreken. En dat doet hij keer op keer hoor. Want anders zou Gods volk niet weten waar ze het zoeken moeten. Schreef pas nog naar een broeder. Ik zeg, als de Heer me niet gedurig toespreekt. Nou, dan ben ik dood. Dan ben ik zo dood als dood. Maar waarom leeft de kerk? Omdat hij leeft. Ik leef en gij zult leven. Zie hier die leidende borg. Die zich liet blinddoeken. Om blinden het gezicht te geven. Daar heb ik. Hij heeft alles borgtochtelijk gedaan. Hier stond geen slachtoffer. Nee. Hier stond geen martelaar. Nee. Dat was Simson in Davids tempel ook niet. Hij was geen martelaar. Hij was een geloofsheld. Maar hier staat onze borg en zaligmaker. Die zich heeft laten bespuwen. Die zich heeft laten mishandelen. Die zich heeft laten slaan. Om vijanden met God te verzoenen. Kijk, verstaan. Die allesomvattende, stervende liefde van de zaligmaker. Die vijanden met God verzoent. Kijk nog uithouden in je hoogmoed. Kun je eigenlijk nog staande houden tegen deze Christus? Want Christus, wij doen er alles aan om verloren te gaan. Wij doen er alles aan om onze verdoemenis te bewerken. En dat hebben we al bewerkt door onze val in Adam. Maar de Heer Jezus heeft er alles aan gedaan, volkomen aan gedaan, om de verdoemenis tot de verdoemenis te worden. Ja, je verstaat het of je verstaat het niet. Om de hel tot een hel te worden. Om de dood tot een dood te worden. Om de duivel tot een duivel te worden. En dat is eten en drinken voor Gods volk, dat kan ik je vertellen. Tenminste voor mij wel. En ik weet voor al Gods ware volk. Als de Heer zich aldus openbaart, zie ik was dood, maar ik ben beter levend geworden. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan springen ze met de Heer Jezus over een muur. En dan dringen ze met de Heer Jezus door een bende. He? Ja, achteraan komen hoor. Niet naast hem, niet ik en Christus. Nee. Niet Christus en ik, ook niet. De Heer Jezus alleen. Hij heeft de pers alleen getreden. En niemand van de volkeren was met hem. Dat was Petrus tot eeuwige zaligheid. Want als de Heer, als Petrus nog had bij moeten dragen aan het volbrachte werk van Christus, nou dan had de hemel voor hem leeg gebleven. Dan had hij er nooit gekomen. Maar nou wat, hè? Zegt de discipelen en Petrus. Toen de Heer Jezus was opgestaan, hè, zegt hij dat er speciaal bij, zegt de discipelen en Petrus. En als je nou tot dat Petrus volk mag behoren, geliefde, dan kom je wel eens bij elkaar in de zeven Tiberias, ik weet niet of je me kunt volgen, met de Heer Jezus in het midden, want waar twee of drie in zijn naam vergaderd zijn, daar is hij in het, daar heb je de kerk, daar is hij in het midden van hen. En waar Christus in het midden is, daar heb je de kerk, kunnen hoofdletteren. En dan kunnen de discipelen elkaar geen kwaad meer doen. Nee, ze hebben wel eens gewedijverd, hè. Heren, wie zal nou de meeste zijn in het koninkrijk Gods? Huh? Of, was zo'n verzoek of ze nou ter rechter en ter linkerhand van Christus mochten zitten als die in zijn koninkrijk gekomen zou zijn. Huh? Eerst die minister zoiets. Yeah. Gij weet niet wat gij begeert. En ze zijn ook wel eens met Jehu's ijveren vervuld, hè? Moet je echt je eigen niet bovenstellen, volk van God. Want dan zeggen ze tegen die Samaritanen, heren, ze kunnen bij het vuur van de hemel bidden. Dat heel die Samaritaanse stad verteerd wordt.
Dan zegt de Heer, gij weet niet van welke geest gij zijt. Want de Zoon des Mensen is niet gekomen om de wereld te verderven, maar om de wereld te behouden, niet heel de wereld, niet alle mensen uit de wereld, nee, nee. Maar al zo lief heb God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk, dat is die wereld, die uitverkoren wereld. U zegt, hoe weet ik dat ik uitverkoren ben? Heb je niks mee te maken? Daar heb je gewoon niks mee te maken. Je begint het verkeerde eind, je moet bij het begin beginnen. En de wedergeboorte, geliefde, als die niet bij het begin met een hoofdletter begonnen is, dan is het allemaal van jezelf. Je moet bij het begin beginnen. Laat het begin beginnen. Laat die alfa het begin zijn. En dan is het ook het einde goed. Want hij zegt, ik ben het begin en het einde. De eerste en de laatste. De alfa en de omega. Wat wil de mens toch allemaal wat een bijdrage. Zijn steentje bijdragen. Van der Staaij zegt, ja, alle kerken bidden voor ons. Dus we moeten ook een handje helpen. Hè? Opdat het kabinet goede besluiten mag maken. Nou ja. Dan heb je nou het refo-atheïsme in onze dagen. Dan staat hij dan met een grote taart. Hè? En legt dat nou eens naast Christus veroordeeld in de zaal van Caiaphas. Nou, als Gods volk daar zou staan, zoals Van der Staaij in de krant staat, dan zouden ze in de hel zakken van schaamte. Dan zouden ze in de hel zakken van schaamte. Maar kijk, dat is niet het leven van de kerk, hoor. Nee. Om feest te vieren. En om de gevierde man uit te hangen, om allerlei lintjes te ontvangen, medailles, hè? Ridderordes in de Nederlandse leeuw. Nou, Gods volk is allemaal bevorderd, ik heb het u aan het begin van de prediking gezegd, bevorderd tot de hoogste adeldom. Hè? Die ontvangen de ridderorde in naam van de leeuw uit Judenstam. En als je die ridderorde, laat ik het zomaar eens zeggen, niet kan tonen aan de hemelpoort, laat ik het maar eens simplistisch uitdrukken, dan blijft die hemelpoort gesloten. Kom je er niet in? Nee. En dan zal de Heere Jezus kijken in zijn handpalmen, kijk, dat is het register van Gods volk. Als de boeken worden geopend, dan hoeft de Heere Jezus alleen maar met eerbied gesproken zijn handpalmen te kijken. En dan zegt hij, ja, oh, die staat in mijn, ja, ik zeg het nou simplistisch, maar ik bedoel het niet oneerbiedig. Die staat in mijn linkerhandpalm. Ja, dat is te kort. Dat zal ook niet zo zijn, hoor. Ik wil hier niet aan speculatie doen. Dat zal ook niet zo zijn. Maar dan zal de Heer Jezus tot zijn kerk zeggen, welkom gij gezegende des vaders en beërf dat koninkrijk, het welk voor u is weggelegd, maar voor de grondleggende wereld. Waarom? Waarom, heren? Gij zijt in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En daar wordt de kerk nou in bevestigd. In de wonden van de Heer Jezus Christus. Is een bloedwonde. Daar staan niet hun namen in. Nee, dat staat er niet. Gij! Ze staan er als personen ingegraveerd. Ja, kun je dat voorstellen? Daar kan het menselijke verstand niet bij. Nee, dan kom je in het wonder. Daar kom je nou in het wonder. En daartoe liet de Heer Jezus Christus zich slaan, zich bespuigen, zich veroordelen door valse getuigen. Ja, natuurlijk. En dat is het eten en drinken van de kerk, wist je dat? Dat is nou het brood wat uit de hemel is nedergedaald. Dat liet zich verbreken, omdat hij tot zonde is gemaakt geworden, vrijwillig, opdat verloren zondaren zouden worden vrijgesproken. Dat is dat gebroken brood. Hier werd zijn lichaam verbroken. Ten diepste op het kruis. En na 3 dagen werd die tempel herbouwd. Toen is hij uit het graf herrezen. Ja, preek u al een beetje Pasen. Hè? De opstandingsdag van Christus. De dood van Christus. Ja, die wordt dierbaar in je oog. Hè, als je van Christus mag zijn. Want dat is een heiligdom. Niet een heilig huisje, zoals het pausdom er allemaal van maakt. Als je nou in Brabant of in België rijdt, dan zie je dat ook vaak. Op de kruispunten zie je allemaal van die gebedshuisjes. Hè, met allerlei afgodsbeelden. Hè, die hebben er allerlei heilige huisjes van gemaakt. Nou, dan hoef je echt niet naar België te rijden. Want rijd maar Gadderen door, rijd maar Staphorst door, rijd maar, ik weet niet in wat voor een reef, Barneveld.
Het zijn allemaal heilige huisjes geworden. Allemaal, hè? Allemaal van die Bijbelbelten. Zou daar de Christus der Schriften welkom geheten worden? Vergeet het maar. Vergeet het maar. Gaat in der haast uit Jeruzalem. Want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Daar is de Heer Jezus niet meer, hoor. Weet je waar die te vinden is? Weet je waar? In de slotten en stegen. In de heggen en stegen. Daar is die te vinden. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan. Buiten de legerplaats. En zijn smaadheid dragende. Maar niet alleen zijn smaadheid dragende. Hè, daar mag Gods volk ook in zijn koninkrijk arbeiden. Jazeker. Want de Heere vergadert zijn kerk buiten de legerplaats. Weet je waar het ware Jeruzalem is? Mijn hoorders. Dat is boven, hoor. Het Jeruzalem dat boven is, het welk is ons aller moeder. Ze zeggen tegenwoordig, als je God niet als vader hebt, dan heb je de kerk met een kleine k ook niet als moeder. Dat is een valse leer. Want dat is onzin. Dat is gewoon een verzonnen stripverhaal. Ja, ik spot ermee omdat het niet waar is. Omdat het een leugen is. Ons aller moeder is hierboven. Hier is de kerk wezenkerk. Ben je een wees? Ben je een geestelijke wees? God houdt er een wees. Ik zal u geen wezen laten. Die krijgen ook nog een belofte. Uit de mond der waarheid. Ik zal u geen wezen laten. Ik kom weder tot u. Hè? Als je nou buiten die lege plaats mag verkeren. Niet alleen letterlijk, geestelijk. Dan ben je toch wel gelukzalig. Dat is dat wel gelukzalige volk. Wat zijn geklank kent. Wiens brood men eet. Wiens woord men spreekt. Toen de Samaritaanse vrouw van het brood des levens had gegeten en van het water des levens had gedronken, toen ging ze zijn woord spreken. En als dat niet het geval is, als je daar nog over kunt zwijgen, want dat mens is als een hoer gered geworden, nou zo wordt Gods volk allemaal gered. He? Zo wordt Gods volk allemaal, die kennen die vrouw, die Samaritaanse vrouw van haven tot God. Dat is echt absoluut geen vreemdeling. Nee. Nee. Die kennen die tollenaar ook van haven. Zacchaeus. Ja. De vloekende ketellapper uit Bedford. Die kennen ze van haven tot God. Ja. Als je nou ware zelfkennis hebt, dan ken je iedereen. Dan ken je iedereen. Maar het is niet voor iedereen. Nee. Het is niet voor iedereen. Is dat dan een beperkte... Ja, dat is de zaligheid. Zelf is niet beperkt. Nee, er is een volle zaligheid. Er is een volkomen zaligmaker. Maar alleen voor volkomen verloren zondaren. Zij het nooit... U zegt, hoe kom ik daar nou op dat plekje? Je bent het, maar je gelooft het niet. Uw ongeloof houdt u uit de hemel. Jazeker, jazeker. Want als u dit bloed... Dat reinigt van alle zonden. Deze bloedende zaligmaker. Als u die gepredikt wordt. En u slaat op deze grote zaligheid geen acht. Dan loop u over de rommelende ingewanden van Gods barmhartigheid. Naar de eeuwige rampzaligheid. Doe je willens en wetens. Want je hebt geen recht om onbekeerd te zijn. En er is ook geen enkele reden voor om onbekeerd te zijn. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Reinigt van alle zonden. Dan moet je, heel veel zonden hebben, hoor. Dan moet je... He, niet qua hoeveelheid, maar weet je waar de psalm dicht over klaart? De grootheid van zijn kwaad. He, dat leert ook de Heidelberger Catechismus. Er pas nog iets over geschreven. Niet hoeveel, maar hoe groot onze zonden en ellende zijn. Nou, één zonde is al zo groot, zo hoog, dat die tot in de hemel rijdt. He, dus daar hoef je geen verhaal voor op te zetten. Ik heb wel eens bekeringsverhalen gehoord. En dat ging bekend tot 3 uur in de nacht. Hè? Dan hadden ze het eenmaal hoe ze toch zo'n grote zonde waren. Ik zei, mens, houd er toch alsjeblieft mee op met die bedorven taart. Want het is allemaal mensverheerlijking, wat jij allemaal niet beleefd hebt. Wat heb ik ermee te maken? Ik hou van zo'n moordenaarsbekering. En gaat op het puntje van de naald en het ging er ook vanaf. En toen werd hij opgevangen door die eeuwige liefdesarmen des vaders en des zoons en des heilige geestes. Want zo gaat het. Ik kan op de rand van mijn nagel. Hè? Ik zijn gerechtigheid en hij mijn ongerechtigheid. Nou, dat is nou zalig voor de gemeente. Dat is een punt destijds. Een punt destijds. En ook in het punt destijds zullen ze veranderen. Hè? Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En degenen die nog overgebleven zijn, die zullen in een punt destijds veranderd worden. Nou, daar heb je nou de voltooiing van de wedergeboorte in ruimere zin. En dan zullen ze hem zien zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. En geliefd, als dat nou je leven niet is, als Christus je leven niet is, dan leef je in de zonde. Het is het een of het ander. Het is het een of het ander. Je kan nog je eigen zo ongelukkig voordoen. Het zit er niet in je gedrag. Dat zijn wel de vruchten ervan. Maar als je nou de Bijbelheilige nagaat, dan hebben ze het er allemaal slecht afgebracht. En daarom zegt Paulus ook, ik heb de goede strijd gestreden. Hij zei niet dat hij hem goed gestreden had, want dat had de Heer Jezus voor hem gedaan. Als dat nou je belijdenis is, dan ben je van Christus. He? Dan ben je van Christus. Ja. Als dat nou je leven is, om hem te verheerlijken, niet om de bekeerde man of vrouw uit te hangen, daar geloof ik niet meer in. Nee, absoluut niet. Maar als hij nou je leven is, en dan hoef je ook je zonde niet uit te stallen, want daar geloof ik ook niet in. Daar heb je dan ook heel geen tijd meer voor. Als je Christus mag aanprijzen, en ze zagen niemand anders dan de Heer Jezus alleen. Toen heeft Petrus helemaal zichzelf vergeten. Hij hallucineerde wel op die berg der verheerlijking. Want hij zegt, laten we een tempel bouwen voor Elia één en voor Mozes één en voor de Heer Jezus één. Maar hij had het niet over zichzelf meer. Nee, natuurlijk niet. Want hij leefde. Wat hij leefde, leefde die in Christus. Ik leef nog niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Nou hallucineerde Petrus wel. Maar hij was vol van de liefde. En de liefde kan wel eens doorvloeien. Toen hij onder aan de berg kwam, ja, toen werd hij weer nuchter op zijn benen gezet. Hè, want toen zag hij die mazieke knaap. Hè, die konden, de discipelen konden, ze niet, konden die mazieke knaap niet helpen. En toen moest de Heer weer zeggen, gij ongelovige slag, hoe lang zal ik u nog verdragen? Krijgt Gods volk weer de slag naar binnen. Zo op de berg de verheerlijking en zo weer de slag naar binnen. Waarom? Omdat wij er niet mee vertrouwd zijn. Daarom bewaart de Heer die erfenis der heiligen in den hemel. Hè, straks. Hier leven we van de rente van het kapitaal. Hier leven we op het jawoord van Christus. Onveranderlijk hoor. Dat jawoord van Christus wordt nog geen nee. Nee. Maar straks, de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. Straks worden ze, krijgen ze die. Ja, ze hebben die erfenis al door het geloof op hun rekening. Volledig hoor. Niet bij stukjes en beetjes. Nee, nee, volledig. Maar door het is alles nog door het geloof. Straks worden ze er, worden ze aanschouwers. Ja, aanschouwen. Daadwerkelijk. In levende lijven. In eeuwige levende lijven moet ik zeggen. Hè, dat eeuwige levende lijven. Dat staat allemaal met een hoofdletter. Dan worden ze de bezit. Dan worden ze er daadwerkelijk van in bezit gesteld. Hierdoor het geloof. Hierdoor het getuigenis des geestes. Door het inwendige getuigenis des geestes. Deze geest getuigt met onze geest dat deze Heer Jezus, die hier bespot en geslagen wordt, onze zaligmaker is. En dat getuigt hij ook zelf. Gij de mijne, ik de uwe. Want de Heer Jezus doet niks liever hè, als zijn bruid opzoeken, versterken in het allerheiligst geloof, haar troosten, haar vermanen. Dat is die dienende Heer Jezus. Want hij zegt, ik heb geen dienen nodig. Heel niet. Maar hij komt zijn bruid te bedienen, ja, om haar stem te horen, om zijn lof te vertellen. Daar heb je het. Dat is het scheppingsdoel. In de staat der rechtheid konden we God loven, konden we hem bedoelen, zonder bijbedoeling. Nou, straks in de hemelse heerlijkheid, geliefde waar God en Christus is, dan kunnen we hem straks op het volmaakst verheerlijken. He, dan zullen we hem gelijk zijn. Dan zullen we de Heer Jezus gelijk zijn. Geen goden. Nee. Maar dan zullen we geen. Dan zullen we niet meer dat lichaam der zonde en des doods omdragen. Dan zullen we hem gelijkvormig zijn. Niet gelijk zijn, maar gelijkvormig zijn. Om hem altijd te loven en te prijzen. Om hem altijd te bedoelen zonder bijbedoeling. Dat zal toch wat wezen, geliefde. Hè? Het is hier allemaal ten dele. Ook als de Heer zegt, ik heb mijn volk geformeerd We zullen me lof vertellen, dat geldt ook aan deze zijde van het graf, dan is dat nog maar ten dele. Maar de Heere neemt het voor vol aan, hoor je dat? Als Paulus zegt, wat ik doe, dat wil ik niet. En wat ik wil, dat doe ik niet. En als ik het goede wil doen, is het kwade me nabij. Maar weet je wat het geheim is, geliefde? Dan rekent God de wil aan voor de daad. Die vernieuwde wil in Christus, hoor. Niet die wil van de oude mens, die is dood. Die mens is ontzield, die oude mens is ontzield. Die bestaat niet meer. Alleen dat korp is nog. Alleen dat korp is nog. Nee, wij leren u niet zoals de catechismus leert. De afsterving van de oude mens. Want daar is de dood van Christus het bewijs van dat dat een leugenleer is. Christus is in een punt des tijds gestorven. En Gods volk met hem. Indien wij dan met hem gestorven zijn. Dus dat is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. Zullen wij ook met hem leven? Zullen wij ook met hem opstaan? Maar men is niet bereid. Men is er ook niet toe in staat in onze dagen. Om dat te wijzigen, om dat te corrigeren. Men is er geen eens toe in staat, omdat men het niet verstaat. Hè? Het is altijd zo geweest, zeggen ze dan. Ja, ja. En al die monden die om een nieuwe reformatie brullen. Die brullen er allemaal tegenin. Want ze willen het geen eens. Ze willen het geen eens. Hè? Dat is net zo van de staai, ze nemen Gods woord op de lippen en in de praktijk doen ze precies het tegenovergestelde. Maar niet die daar zegt, Heere, Heere, maar die daar doet de wil van mijn hemelse Vader. Die zal ingaan in het Koninkrijk der Hemel. Dat is niet de doe dat der wet, nee, absoluut niet. De Heere zegt niet, hè, de wet zegt, doe dat en gij zult leven. Dan heb ik eens een dominee horen zeggen, die zegt, leef en doe het. Nou, ik zeg, dat is toch dubbelroos. Dat is nog dubbelroos. Leef en doe het. Alsof het evangelie een hefboom is om mee aan de slag te gaan. Ik zeg, man, je weet er niks van. Maar weet je wat de Heer Jezus zegt? Niet doe dat en leef. Niet leef en doe dat. Maar leef omdat ik het gedaan heb. Nou, dan komen ze in beweging. Dan komen ze in beweging. Dan gaan ze zingen. Dan gaan ze zingen. Van zijn heerlijkheid. Van zijn grootheid. Van zijn majesteit. Van zijn zaligheid. Op u. Jacob ging ook op zijn sterfbed zingen. Op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Het is alles uwe. De zaligheid is niet dat ik er ben. Maar dat hij er is. Ja. Ik heb me eigenlijk wel eens zo verblijd, geliefde. Dat God een lam besteld had. En daar verblijd ik me gedurig in. God heeft een lam besteld. Als hij bij wijze van spreken zou er eeuwig buiten vallen. Want weet je wat die verloren zoon gezegd heeft? Toen hij thuis kwam bij zijn en door zijn vader omhelst werd. Weet je wat hij toen? Wat? Vader, laat me nog een poosje bij u mogen werken. Dan zou ik zelf wel naar de hel lopen. Ja, de godsdienst kan het niet verdragen. Want die kent deze geheimen niet. Maar Gods volk is er niet meer op uit om gered te worden. Echt. Als de Heere maar verheerlijkt wordt. Hè? Als de Heere maar verheerlijkt wordt. En ze kunnen niet buiten dat leven aan de ziel. Dat is Christus hoor, dat is niet zeg maar iets. Nee, dat is Christus. Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil alleen. Dan leven ze weer, dan herleven ze weer. Hè? Dan kunnen ze het weer 40 dagen tegen. Ja. Geliefden, wij hebben aan de kant gestaan van de Hoge Raad, ook Gods volk. Ja, want van nature zijn we allemaal op de veroordeling van Christus uit. Van de verdachtmaking van zijn woord. Schriftcritici hoef je niet te worden, dat ben je in adem. Een schriftcriticus, zo worden we allemaal geboren. Ja. Weet je waarom? Omdat we het van nature niet eens zijn met dat paradijs van ons. Ten dagen als gij daarvan eet, zult voor de dood zijn. Dat vinden we veel te erg. Daar denken mensen dat hij daar toch de best voor is. Nou, dan doe je een schriftkritiek. Ziet u? Een mens is daar nooit mee eens, totdat hij het ermee eens gemaakt wordt in de dood van Christus. Ja. Die moordenaar een kruis, die zat te sterven aan dat kruis. Hij kon nooit meer bekeerd worden, want ja, als hij het kruis had, dan kon je geen heiligmaking meer beoefenen. Dus volgens het systeem van de reformatorische godgeleerdheid was hij voor eeuwig verloren. Nou, dat kon hij wel onderschrijven. Maar daar gaat die man voor God invallen. Wij dan toch rechtvaardig. Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan. Die ging niet de reformatorische redacteur van het Reformatorisch Dagblad opbellen. Van wat denk jij ervan? Zou ik nou nog ook van dat kruis verlost kunnen worden? Tuurlijk, zegt die reformatorische redacteur. Daar zal ik voor bidden. Maar kijk, zo'n bidden wordt er in onze dagen geleerd. Nou, zegt die moordenaar aan het kruis. Houd er maar mee op. Snijd die telefoonlijn maar door. Want ik wil van mijn kruis niet meer af. Nee. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Nou, dat is toch zo onvoorwaardelijk, mensen. Dat loopt niet meer over bekering. Nee. Eén gedachte van Christus, al zou die ook in de hel vallen. Dat was hem genoeg. En toen viel genade vrij. En zo wordt al Gods volk bekeerd. Zo wordt al Gods volk bekeerd. Want toen ging het van die punt van de naald er ook af. En toen viel die in het vrije van Gods welbehagen. En dan valt genade vrij. Genade moet eens een keer vrijvallen, hoor. En dan sta je, ja, en dat komt openbaar. Kijk, die Hanna, hè, ik vind dat zo'n kostelijke geloofsbelijdenis. Dat behoort volledig wat Hanna zegt, uitspreekt, getuigt. Dat behoort volledig wat Maria zingt in haar, hè, in haar gezang, in haar lofzang. Wat Zacharias zingt in zijn lofzang, dat behoort allemaal tot de leer van de apostelen en profeten, hoor. Waarvan Jezus Christus de uiterste hoeksteen is. Hè? De Heere dood en mag leven. Nou, daar hoef je niks van mee te brengen, want de Heere doet het. Hij doet ter hel nederdalen en wederheid opkomen. Dat doet de Heer allemaal. Hè? Dat is de doorgang door de Engelpoort. Daar zingt Hanna van, hè, omdat ze erachter staat. Maar als je erin legt, in die put, en je wordt door de Heere Jezus omhelst, in die put, op de bodem van je helleput, dan ga je al zingen. Ja, dan heb je dan heb je nog geen adem om te zingen. Nee, want daar is het wonder te groot voor. Dan ben je ademloos. Even te ademloos. Maar hij doet er ook uit opvoeren. Hè? De kerker met zijn buit. Daar heb je de hemelvaart. Dan gaan Gods volk met die geestelijke hemelvaart ervaren ze. Want kijk, als je geen hemelvaart gemaakt, dan kun je ook niet een hemel varen. Nee. Dat is geestelijk. Nee, dat is in het kader van de rechtvaardig maken. Dat is niet een visuele, dat is niet een visueel gebeuren, hoor. Echt niet, echt niet. Dat is in het verleden, in vroeger dagen is dat wel eens zo visueel. Ja, nee, het is geen visionaire beleving. Nee. Door woord en geest. Hanna zingt, die bezingt dat wonder. Door woord en geest had ze dat beleefd. Want ze mocht zingen. Zing vrolijk, gij onvruchtbare die niet gebaard hebt. Dat gold Hanna, hè? En die Peninna, die had allerlei vruchten. Hè? Die had een hele rijk kinderen. Maar die hebt dit nooit gezongen. Nee, precies. Daar heb ik nou. Want die had genoeg aan haar eigen werken. Als ze aan Peninna, hè, dat was nou de afgunst. Kijk eens, dit zijn mijn kinderen. Maar weet je hoe het bij Hanna was? Ze zegt Samuel, jij behoort God toe. Kijk, daar heb ik nou het verschil. Daar heb je nou het verschil. Want de kinderen zijn een erfdeel des Heren, des buiks. Vrucht is een beloning, een genadegift. Nou, als je zo eens kinderen baren mag geliefden. Ja. Weet je, Aaron, toen zijn twee zonen dat, met dat vreemde vuur begonnen te werken, toen sloeg de Heren ze in één keer dood met het hemelvuur. Hè? En Aaron zweeg stil, die had er iets van geleerd. Van dat stilzwijgen. He? De Heer Jezus zweeg stil. Want de Aaron was een kind van God. En die wist ervan. He, dat die hoge priester. Met een hoofdletter. Ook voor hem gestorven was. Ook voor hem had stilgezwegen. Ook voor hem zijn rijkdom had ontzegd. Wij zijn maar rentmeesters geliefde. Ook van je kinderen, hoor. Het is maar geleend goed. Ja. En David, ik weet precies wat David, hè, om Absalom, waar ik voor u gestorven. Ik weet zo goed wat David dat bedoelt. Ik weet zo goed. Maar het was geen geloofsgebed. En als Abraham, ik zei nog wel vertellen, als David Ziba gelooft, de laster van Ziba gelooft, jegens Mephibozet, dan krijgt Ziba, die strijkt heel de bezitting op van Mephibozet. En direct in datzelfde hoofdstuk, dan stuurt God een Simei en die begint David uit te vloeken. En dan zeggen de zonen van Seruja, zullen we zijn kop halen? Wat heb ik met u te doen, gij zonen van Seruja? Want de Heer heb gezegd, tot Simei vloek David. Zie je? De man naar Gods hart. Nou geliefde, je moet de man naar Gods hart zijn om dat te verstaan. David verstond direct waarom Simei liep te vloeken. Omdat die Ziba, al de goederen, die bekeerde van Mefibozet, was een bekeerde man. Die kreupel Mefibozet, dat was een begenadigd mens. Was van het geslacht van Saul, maar was de God begenadigd. Hij had altijd de koning op het oog. Koning David, die wilde hij eren, die wilde hij van goederen voorzien. Maar David gelooft de laster van Ziba over Mefibozet. En dan komt de Heer hem gelijk tegen. Daarom in onze dagen, ik bedoel, Gods volk kan daarin vallen, dat ze de laster geloven. Maar als nou niet direct de Heer je tegenkomt, dan is er wel iets mis in je leven. Dan is er wel iets mis. Dan leef je of nameloos ver van God af. Hoe het ook zij, David die werd er direct bij bepaald. Hij zegt, de Heer heb gezegd tegen Simei, vloek David. Was David op zijn plek. Ja. Hoefde ze eigenlijk niet te verdedigen. Waarom niet? Omdat die meerdere David een vloek geworden was in zijn plaats. Ja. Dan heb je eigenlijk geen vijanden, laat ik het zo eens zeggen. Ja, je hebt wel vijanden, maar dat zijn de vijanden van Christus. Hè? Maar dan heb je eigenlijk, ja, wie kan je dan eigenlijk kwaad doen? Hè? Wat zal een nietig mens mij doen? Hè? Dat mag ook David zeggen. Als God zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Wie? Wie kan ons scheiden van de liefde van Christus? Je karakter, je zonde, je in- en uitwendige vijanden, de kerk, de duivel. Nee, daar is niemand toe in staat. Omdat de Heere Jezus daar borg voor geworden is. Met zijn eigen leven, met zijn eigen bloed. Ja. Daar heeft hij alles voor afgelegd. Daar heeft hij zijn geest voor gegeven, vrijwillig. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Aan het kruis van Golgotha. Geliefde, we gaan eindigen. Het is alweer over tijd. Maar ken je nou deze leidende borg? Leef je nou op rekening van deze leidende, bloedende, betalende, Sions betalende borg, zeiden ze vroeger. Dat is een kostelijke uitdrukking. Maar het is niet alleen een betalende borg. Hij is hier, volk van God, is die in onze plaats gaan staan. Wij hadden doodgeknuppeld moeten worden door het zwaard van Gods heilig recht. Maar hier liet God de Vader het zwaard ontwaken tegen de herder. Tegen de man die zijn metgezel was. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden. Buiten de legerplaats. Maar ik zal mijn hand tot die kleine wenden. Dat is nou het volk van God. Vrees niet, gij klein kuddeke. Het is vaders welbehagen om u dit koninkrijk te geven. Daar is God in vast besloten. Dat is het besluit des vaders. En het besluit des vaders is de daad zelf. Want het welbehagen des vaders zal door de hand van deze koning gelukkiglijk voortgaan. Amen. Lieve heren, gij hebt het weer wel gemaakt. Gij hebt het wel gemaakt met uzelf. Want gij was in Christus de wereld met uzelf verzoenende. De zonde hun niet toerekende, omdat gij afgerekend hebt met uw eigen lieve zoon. O Heere, gij mocht er nog velen tot uw eigendom slaan. In en door Christus, uw koninkrijk uitgebreid, uw naam verhoogd, uw wil geschieden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 69. En daarvan, ja, ik had vers 8, maar we zingen vers 14. Psalm 69.
En daarvan het 14e zangvers. Gij hemel, aard en zee vermeld Gods lof. Laat al wat leeft zijn trouw en goedheid prijzen. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers. Psalm 69. Troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle de eer. Amen.